Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. De dankdagcollecte heeft het bedrag van €1.873 opgebracht. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Dirk van Ingen in Wolfheze, voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijft, voor mevrouw van den Berg van Os, Bonengraasseweg 54, in Siependaal in Tiel, en voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die daar afgelopen week is opgenomen. En voor mevrouw Van Brenk Vink, Lindenhoflaan 3A, die voor revalidatie in zorgcentrum Walstede in Tiel verblijft. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden en 's avonds bijbelkring. Woensdag is er kring geestelijke groei. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Deze week worden de herinneringen voor de betaling aan de solidariteitskas rondgebracht. We hopen dat de bijdrage zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt. Tijdens de vergadering van donderdag 27 oktober jongstleden zijn, ter vervulling van de vacatures in de kerkenraad, na kennisneming van de door een aantal gemeenteleden ingediende namen, de volgende dubbeltallen samengesteld in alfabetische volgorde. Vacature ouderling 1, D. van den Berg, Klaverhof 8 in Kesteren en H. Verwoerd, Tielsestraat 31 op Heusden. Vacature ouderling 2, F. H. Arissen, Bevrijdingssingel 17 in Ochten en C. Schimmel, Fruitstraat 66 Kesteren. Vacature ouderling 3, T. van Blijderveen, het Kempke 9 in Ochten en B. G. van den Brink, Industrieweg 29 in Ochten. Ouderling 4, H. Roodbeen, Meesendreef 7 in Kesteren en D.J. de Wilde, Hoeflaan 41 in Ochten. Vacature jeugdouderling, M. van den Berg, Bonengraasseweg 52 in Ochten en B.I. Mol, Middelveld 48 in Ochten. Vacature bejaardeouderling, M.C. Drost, Bevrijdingssingel 9 in Ochten en M.A. van Merkestein, Heuningstraat 9 in Ochten. Vacature ouderling kerkrentmeester, J.A. Budding, Vincent van Gogstraat 10 in Kesteren en H. van den Herik, Kersensgaard 16 in Ochten. De verkiezingsvergadering zal Deo Volente worden gehouden op donderdag 17 november aanstaande om 7 uur precies in het Baken. De stemgerechtigde lidmaten worden hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 107 vers 1. Looft, looft de Heer gestadig. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 107. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 7. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Het derde en het zevende vers van Psalm 118. Van Psalm 34 zingen we de versen 2 en 7 naar de wet des Heren en de samenvatting die de Heer Jezus Christus ons gaf. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. Houdt dan uw tong in toom, dat ze nooit schandelijk spreken of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen komt. En wat er verder volgt in de versen 2 en 7 van Psalm 34. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u bent het die leeft en die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom, omdat u koning bent, bent u het waard om aanbeden te worden, beleden te worden, groot gemaakt te worden. Elke dag weer opnieuw, op zondag in het bijzonder. Maar dat we het ook de overige dagen van de week toch niet zouden vergeten. En we danken u dat u het bent die met ons mensen te maken wil hebben. Met ons. Mensen. Mensen met hun gedachten. Mensen met hun vreugde. Mensen met hun vragen. Met hun twijfels. Met hun onzekerheden. Met hun verdriet. Met hun zonde. Tekortkomingen. Mensen. En dat tegenover u, die God die hoog bent en heilig is en die ons kent van top tot teen en ons doorgrondt. En toch hebt u met ons te maken. Wilt u bij ons zijn? Geef Heere God dat we dat opmerken. Bezig met uw woord. Dat u er bent. En dat u er blijft. Ondanks ons en alles wat ons bezighoudt. Heere God, we vragen u. Wil ook vanmorgen ons een God van nabij zijn. En ons helpen. Om te luisteren. Om te spreken. Om orgel te spelen en te zingen. Tot eer van u. Dat bidden we voor elkaar hier in de kerk. Maar ook voor de kerk op afstand. De mensen die thuis meeluisteren via de kerkradio. Omdat ze aan huis gebonden zijn. Vanwege ziekte of handicap of hoge leeftijd. Vanwege andere dingen waardoor ze de gang naar uw huis niet kunnen maken. Neem een ieder onzer in uw hoede. En maak het tot een gezegende dienst voor elk een. Wij vragen het van u, als mensen die net ook uw 10 woorden, de 10 geboden hebben gehoord. En dan kunnen wij niet zeggen, we hebben het verdiend, omdat we een dikke voldoende hebben voor alle 10. Heren, we zijn gezakt, stuk voor stuk en hoofd voor hoofd. Omdat we u niet lief hebben gehad zoals het behoorde. En ook niet onze naaste als onszelf. Maar we vragen van u, zie ons dan aan, niet in onszelf, maar in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade bidden we het, in de vergeving van onze zonden, in zijn naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen Genesis 39 en daarvan de eerste 20 versen. Misschien dat u denkt, waarom leest dit niet uit, die 3 versen er ook nog bij. Maar dat hopen we een volgende keer te doen. We lezen Genesis 39, de versen 1 tot en met 20. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. En mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde, vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak, dat hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, en niemand van de mensen van het huis was daar in huis, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat ze de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Ze liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij me achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar, in de gevangenis. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar nadenken over de versen 2a, 3a en 4a van Genesis 39. Waar wij lazen: de Heere was met Jozef. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, vond Jozef genade in zijn ogen. Tot zover onze tekstlezing en onze schriftlezing. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen wij, en wel van Psalm 139, de eerste drie versen: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Gij hebt van achteren mij bezet. Vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. De eerste drie versen van Psalm 139 zingen we. Gemeente des Heren, eerst maar even een vraag. Zou jij Jozef willen zijn? Ja, hoe bedoelt u? Nou, gewoon Jozef willen zijn, gekocht, verkocht, heen en weer geslingerd, van hoog tot laag. Ja, daar denk ik dan aan voordat ik die vraag ga beantwoorden, zou je Jozef willen zijn? Maar je kunt hem ook anders beantwoorden. Hoe dan? Nou, als ik lees, de Heere was met Jozef. Denk je daar wel eens aan? En zou je dan Jozef willen zijn? Is er beter gezelschap denkbaar dan, en de Heere was met mij? Staat nog net even een vers voor. En dat laat de aansluiting merken met Genesis 37. Want Genesis 38 is even een tussenhoofdstuk wat niet over de geschiedenissen van Jozef gaat. En als je die, het eerste vers even op je laat inwerken van wat daar staat in Genesis 39. Dan grijpt dat heel diep aan. Zeker als je kijkt naar wat er in de oorspronkelijke taal geschreven staat in het boek Genesis, en je laat je dat op je inwerken. Daar wordt namelijk in Genesis 39 vers 1 hetzelfde woord gebruikt als wat vader Jacob dacht aan het slot van hoofdstuk 37. Toen hij die veelvervige rok thuis bezorgd kreeg, besmeurd met bloed, en eigenlijk als een conclusie trok van, nou, dan kan het niet anders of Jozef is gestorven, verscheurd op een vreselijke manier, en dan heeft het voor mij ook geen zin meer om verder te leven. Ik zal rouw bedrijven, zo sprak Jacob, en ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende Jacob Jozef. Verdriet, rouw te begrijpen, onvoorstelbaar. En dat hij dan dus zegt, in het graf afdalen. En datzelfde woord, dat wordt weer opgepikt in Genesis 39 vers 1. Alleen, het wordt daar niet zo vertaald met afdalen. Het staat er heel neutraal dat Jozef naar Egypte gebracht wordt. Maar hetzelfde woord voor dat afdalen wordt er gebruikt. Hij wordt afgevoerd. Hij daalt af. Gaat niet veel goeds tegemoet. Nou moet ik er wel bij zeggen dat het ook een staande uitdrukking is geworden voor het gaan naar Egypte. Misschien weet u het. Je ging op naar Jeruzalem. Je ging af naar Egypte. Omhoog, omlaag. Nou dat daarheen gebracht worden is dus eigenlijk een woord met een dubbele bodem. Onheilspellend. Want het lijkt er echt op dat Jozef zijn graf tegemoet gaat. De bange conclusie die vader Jacob getrokken had, wordt hier eigenlijk voortgezet. Meegenomen, weggebracht, ja, afgevoerd, dalwaarts. Ja. Welke kant gaat het op met je leven? Dat is best eens een zaak waar we bij stil mogen staan. En langer dan eventjes tussen de bedrijven door. Welke kant gaat het op met mijn leven? Opwaarts of dalwaarts? Jozef is verkocht door zijn broers aan handelslui. Ismaëlieten, Midianieten kwamen we tegen. Allemaal, al die partijen, verre familie van Abraham. Want je familie moet je het blijkbaar maar hebben. Zijn eigen broers deden hem van de hand. En die kooplui nemen hun verre achterneef mee naar Egypte als handelswaar. Vorige keer zeiden we al alsof je op marktplaats terechtkomt. Maar dan met mensen. Slaven. Slavernij. Dat is hier in feite aan de orde. En je moet je eens indenken wat voor een vernedering en afgang dat voor Jozef heeft betekend. Die als soort hoogwaardigheidsbekleder die veelvervige rok van thuis had meegekregen. Die zich aan zijn broers heeft voorgesteld aan de hand van de dromen die hij ontving. Maar dit, nee, dit had hij toch nooit gedroomd. Verkocht als slaaf. Waar komt hij terecht? Wiens eigendom ben ik? Eerst was die kind aan huis, thuis. Vaders jongen. Zoon van vaders hart. Hij was voorbestemd om heen te groeien van kleine zelfstandigen naar iemand om u tegen te zeggen. Maar ondertussen, in de put, uit de put, in Egypte, weggebracht. Moet je eens indenken hoor, een vreemd land, vreemde mensen, vreemde taal, andere goden, onbekende gewoontes. En nog maar net op die Egyptische bodem, dan wordt Jozef gekocht. En daarmee ook ingekapseld, zeg maar, door zijn nieuwe omgeving. Eigendom van Potifar. Die man heeft een heidense naam. Behorend aan de zon, betekent zijn naam. En in Egypte werd de zon aanbeden als God. En Potifar die hoort tot een groepje mensen in Egypte die ja, de dienst uitmaken. Hoge positie hadden. Hij is overste van de lijfwacht en hij is namens farao belast met de rechtspraak. En hij voert het bevel over de staatsgevangenis. Je merkt gelijk, in het huis van Potifar is Jozef aan handen en aan voeten gebonden aan Egypte. En achter hem valt de deur in het slot. Vluchten kan niet meer. Het doek is gevallen, gekocht door Potifar, van hand tot hand gegaan, diep in Egypte. Alleen dat wonderlijke, de Heere was met Jozef. Dat is een geluk. Nee, dat is genade. Dat is gekregen. Dat is een gunst. Van God uit. Niet verdiend. Niets verdiend. De Heere was met Jozef. Dat is gauw gezegd. Ja, maar dat houdt ook heel wat in. Van God uit. Maar niet minder ook. Van Jozef uit. Van God uit. Maar niet minder ook. Van mij uit. De Heere was met. Ach, vul je eigen naam erin. En betekent dat dan een soort hiep hiep hoera stemming? Dan kan het niet meer stuk. Dan hebben we alleen maar voorspoed. Nee, dat hoeft niet. Zeker niet. Maar wel, dat besef dat de Heere met me is, dat ik er niet, in wat voor omstandigheden dan ook, alleen voor sta, dat schept ook van mij uit verplichtingen. Dat God met je is, dat maakt je niet roekeloos, maar dat maakt je verantwoordelijk. Verantwoordelijk in je antwoorden. Betekent dat? Of breder in je doen en in je laten. Is het te merken? Is het te horen? Dat je er niet alleen voor staat, maar dat God met je is. Overal. En hij gaat ook met je mee naar je werk. Moet je eens onthouden. Hij is ook aan het werk op je werk. God. De Heere is met je. Dat is niet eventjes als ik uit de Bijbel lees. Of als ik mijn ogen sluit en mijn handen vouw. Hij is erbij. Zo is zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn, zal ik ben die ik ben. Ik ben erbij. En ik denk dat het goed is dat we ons daar steeds weer en meer van bewust zijn. Vandaag mag het daar in het bijzonder over gaan, over christen zijn op je werk. Dat betekent van Christus zijn. We gaan niet zitten wijzen hoor. We kijken maar gewoon in de spiegel. Maar er zijn heel veel christenen die niet herkenbaar zijn. Anonieme christenen. Niet doorzichtig tot op God. Niet transparant. Geen echte leesbare brief. Dat is jammer. Nee, dat is echt zonde. Aan de andere kant, christen zijn op je werk. Ik vind dat ook een beetje eng. Weet je dat? Christen zijn op je werk. En daarbuiten dan? Christen zijn thuis. En christen zijn op school. En christen zijn op vakantie. En christen zijn op je sport. En christen zijn in de kerk. Ja, daar ook. En christen zijn in je gezin. In je gemeente. Als ouder. Grootouders. Op die verjaardag. En bij dat jubileum. Ik wil maar zeggen, mijn christen zijn, dat is geen zondagspak wat ik zo nu en dan eens aantrek. Of het is even een werktenue dat je op je werk, in je werk, christen bent voor even. Maar christen ben je of je bent het niet. Wanneer dan ook. En waar dan ook. 7 dagen in de week, 24 uur per dag en nacht. Dus niet alleen op zondag, niet alleen op je werk. Het is een grondhouding waarmee je elke dag, met alles wat er op je afkomt en zich bij je aandient, en met wie of wat je ook omgaat, tegemoet treedt. Het is te merken. De Heere is met me. Soms dan denk je dat zondags in de kerk de Heere God dichter bij je is, meer met je is dan door de week, hè, op het werk of bij al die andere gelegenheden die we kennen. Is dat zo? Dacht het niet. Kijk maar naar Jozef. De Heere was met hem, maar betekende absoluut geen luxe leven. Nee, beproeving. Aanvechting. En er zijn er genoeg onder ons vanmorgen die weten dat christen zijn op je werk, weten dat de Heere met je is en daar ook wat van laten merken. Er zijn er genoeg onder ons die kunnen beamen dat dat moeilijk is. En dat is waar. He, als je je collega's niet mee hebt, als ze misschien samen wel een front tegen je gaan vormen, als ze met moeilijke, quasi moeilijke vragen komen, of misschien je wel rotopmerkingen naar je hoofd slingeren, als je merkt dat ze erop uit zijn om je onderuit te halen, ik denk als je daar niet tegen opgewassen bent, dat er daarom heel veel christenen zijn die dat buitenshuis maar even niet laten merken dan. Dan houdt het gewoon op bij mijn voordeur. Dat is het geloof dat je thuis maar doet, maar hier zijn we met andere dingen bezig. Op het werk moet gewerkt worden. Ja, maar wacht nou eens even. Het moet toch verschrikkelijk zijn, hè? Stel, je mag die leeftijd bereiken, je gaat met pensioen en dat er dan iemand tegen je zegt, Was jij christen? Nooit wat van gemerkt. Beseffen we wel dat God met ons is. Niet het minst in Jezus' naam. Mag ik het daarom zo zeggen? Wanneer je werk maakt van je geloof, dan kun je ook op je werk een gelovige zijn. Overal trouwens. Nergens niet. Dus werk maken van je geloof. Moet je eens over nadenken. Want ik kan vandaag wel zeggen dat ik christen ben. Maar hoe hou je dat vol? Dat geloof, daar komt je niet aanwaaien. Dat vraagt nogal wat onderhoud. Heel veel mensen zitten inderdaad met die vraag van hoe kan ik christen zijn op mijn werk? Nou, dan ga ik met een groot spandoek lopen, Jezus leeft. Ja, dat kan. Zou ik niet doen. Zo. Goed, dan verkleden we ons als een sandwichman. He, met zijn bord voor op je buik en achter op je rug. En iets erop geschreven van voor tot achter kom je erachter. God houdt van jou. Nou, dat is ook een goeie. Ik zou het niet doen. Zo. Dat heeft iets in zich van provoceren, protesteren, negatief etaleren. En je mag ook best bedenken dat op je werk heb je in de eerste plaats geen missionaire taak. Het is geen missionaire werkplaats. Doe in de eerste plaats maar gewoon wat je doen moet en wees daarin trouw. Want dat God met je is, houdt trouw in. Van zijn kant naar jou, naar u, naar mij toe. Maar ook dat ik dat doorleef en doorgeef. Trouw zijn. Je daden zijn vaak heel belangrijk. Soms nog wel belangrijker dan dat we het allemaal zo mooi weten te zeggen. Behalve als er rekenschap van je wordt afgeëist van de hoop die in je is. Laat dat maar komen. Breng het dan ter sprake. Herkenbaar zijn als christen op je werk. Vriendelijk zijn. Eerlijk zijn. Meeleven met die ander. Een open oog voor de maatschappij. Voor de toestanden links en rechts. In plaats van alleen maar bezig met je eigen belang. En dat je je niet laat meetrekken met allerlei onchristelijk gedrag, roddelen en kwaadsprekerij, geklaag en dergelijke. Eerlijk zijn over je fouten en je daarin ook kwetsbaar opstellen. En als ik blij en positief en nederig, behulpzaam, vriendelijk ben en mijn afspraken nakom, dienend bezig en misschien eens iets extra's kan doen. Niet alleen omdat ik van mijn werk houd, maar omdat God van mij houdt. Omdat Hij met mij is. En let er dus op, ik pleit dus nergens voor een, zeg maar, slakkenhuisgeloof. Dat wanneer ik ook maar een klein beetje merk dat er iets of iemand in de richting van mijn voelsprieten komt, dan trek ik me terug in mijn schulp, in mijn slakkenhuis. Nee, in alles laat ik merken dat geloof voor mij geen regeltjesreligie is, maar een regelrechte relatie. God met mij, ik met God. En laat ze dan maar komen met hun kritische opmerkingen en met hun lastige vragen over het lijden en over de Bijbel en over de hel en over, nou, noem alles maar op. Weet je wat, dan moet je ook eens een keer durven zeggen van, joh, ik wil daar graag met je over praten, maar mag ik je misschien eerst vooraf even vertellen wie God voor mij is, voordat ik antwoord geef. En dat God met mij is. En dan denk ik dat je kerk, dat je gemeente, dat je bidvertrek, dat je huiskamer, dat dan de plekken zijn om geestelijk op te laden en toegerust te worden plek waar dat bij uitstek gebeurt, waar je in vertrouwen ook de dingen kunt delen. En wat is het zaak om hier ook mensen gevonden, gekregen te hebben, die niet alleen van ons kent ons en soort zoekt soort zijn, maar medebroeders en zusters. Om uit te wisselen, om geestelijk bij te tanken. Het feit dat je lid bent van een kerkelijke gemeente en een heel sociaal netwerk dat met zich meebrengt, dat waakt er ook voor dat we maar niet her en der heen vliegen. En tenslotte maar geen boodschap meer aan elkaar hebben. Want dat gebeurt. Zo merk ik. Christen zijn op je werk, dat begint thuis. En dat vervolgt samen in de kerk. En ook thuis is niet onbelangrijk. Uiterst belangrijk. Stel je voor, hè. Een heel raar voorstel, het kan helemaal niet. Maar dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Stel je voor dat bij Jacob thuis Jozef elke dag, avond in, avond uit, voor de televisie zat te kijken. Kan natuurlijk niet, want in het Oude Testament had je nog geen televisie. Nieuwe ook niet. Maar stel je voor, hè. Avond in, avond uit had hij televisie zitten kijken. Dan zou Jozef, kijkend naar die beeldbuis, kunnen gaan zitten denken dat het allemaal gewoon was wat hij zag. En dat bijvoorbeeld seks met elk ander, wie dan ook, dat dat normaal is. Want dat zie je toch gewoon op tv. En vreemd gaan. Dat is niets aan. Heeft niks om het lijf. Als dat de wereld is waarin je kind opgroeit en waarin je kind laat opgroeien, zonder dat je in zijn of haar leven de regie houdt, ook over die afstandsbediening. En als je hem, haar niet bijbrengt wat wel en wat niet. En waarom dan wel? Omdat God met je is. Als je dat allemaal op zijn beloop maar laat. En als dat alles je koud maar laat, dan moet je niet vreemd opkijken. Als je kind later in de maatschappij geen maat meer weet te houden. Want dan was Jozef er ook maar gewoon ingetuind en op ingegaan op wat die vrouw van Potifar had voorgesteld. Slaap met me. Maar dat Jozef dan antwoordt, hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Door en door was hij er zich van bewust, blijkbaar, dat God met hem was. En blijkbaar was dat wederzijds geworden. En had dat gevolgen. Kende dat consequenties. Juist vanuit die liefde van God naar mij toe. En die liefde terug. Kan er maar niet alles meer mee door. Maar dan besef ik dat mijn leven stempelt. Dat mijn leven bepaalt. Uit en thuis. Oh nee, dat betekent niet dat we als christenen maar wereldvreemd moeten zijn. Je mag best laten zien, best laten merken dat jij ook kunt genieten van het leven zoals God dat je geeft. Maar tegelijkertijd laat je merken dat je dat leven leidt dankzij God. En dankzij de toekomst die hij met je voor heeft. En daarbij is het me dan overduidelijk dat christen zijn op je werk niet even aan en uitgezet kan worden. He, privé, dan ben ik christen, maar op mijn werk even niet. Of thuis wel, maar op de sport even niet. Het is geen kwestie van de knop om, maar het is een kwestie van heb het hart eens. Heb het lef van God gekregen. Dat hart dat gevormd wordt van jongs af aan En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Christen zijn op je werk, dat mag gezien worden. En het is een alledaagse bezigheid. Maar dan lopen we er thuis niet aan voorbij. Of met een grote boog maar omheen. Dan lopen we Gods huis niet voorbij. Wat een genade. Al ontdekt. De Heere is ook bij mij. En dat is niet maar wat. Is nou toch ook wat? Nee, dat is alles. Dat is echt alles. Amen. Psalm 145 gaan we zingen en dan van de versen 1 en 7. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. De Heer bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heer en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Het eerste en het laatste vers van Psalm 145. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Het zou een psalm van Jozef geweest kunnen zijn. We danken u voor uw trouw en uw aanwezigheid. Dat u niet een ver weg en teruggetrokken bestaan in de hemel hebt geleid, maar zich onder mensen hebt willen begeven om het te laten merken. Ik ben met je. Zoals Jezus ook zei, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Heere God, we bidden u om vergeving voor alle schijnheiligheid die we aan de dag legden. We hoorden erbij, maar het was niet te zien, het was niet te merken. We kozen maar voor de veilige kant. We durfden ons niet open en eerlijk op te stellen. Het was onecht. En daarom bidden we van u, maak door uw woord en geest van ons schijnheiligen die licht uitstralen. Die iets laten merken in hun doen en laten. Dat u erbij bent, dat u met ons bent en dat u niet loslaat wat u beloofd hebt. Geef, Heere God, dat er zo komt een terugkeer naar uw woord in de huizen, in de gemeente, in de kerk, op het werk. Een terugkeer tot u. En dat we ons beseffen dat met u maar niet wat te sollen valt voor zo nu en dan weer, maar ertussenin niet. Maar dat het is of aan of uit. Heere God, we bidden u. Wijs ons de weg die we hebben te gaan in ons leven van elke dag met elk ander. Achter u aan. We bidden u, laat ons leven zo doorzichtig zijn dat men dwars door ons heen kan kijken tot op u, de God die leeft. En dat we zo inderdaad ook anderen tot zegen mogen zijn. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Laat ons daarom te meer beseffen wat het betekent dat u de eeuwige bent. Altijd. Nooit niet. En dat we daarmee onderweg mogen zijn, omdat u onderweg bent met ons. En laat ons daarom geen onverantwoordelijk gedrag aan de dag leggen of in het geniep volbrengen, maar steeds weer verantwoording weten af te leggen in woorden, in daden, in al ons doen en laten, tot eer van u. Heere God, als we dit alles zeggen, dan merken we hoe klein we zijn, hoe nietig, hoe afhankelijk van u. Geef dat dat niet een momentopname is en morgen is het weer over, maar dat we het erkennen, bij voortduur. En daarom ook het alleen met u wagen, in het geloof. In die hechte en echte relatie dat u het bent, die Heere heet en Heere is, erbij. Heere, we bidden u, wees ook bij degenen die ziek zijn. We horen de namen noemen van hen die in de diverse zorginstellingen zijn opgenomen. Gedenk meneer Van Inge en mevrouw Van Ravenstein. Gedenk mevrouw Van den Berg en mevrouw Stam, mevrouw Van Brenk voor revalidatie in Tiel. Gedenk ook degenen die thuis ziek zijn, chronisch ziek zijn of gehandicapt, langdurig ziek zijn of nog maar kort, kuren ondergaan, onderzoeken, op uitslagen wachten. Wat een spannende bezigheid kan dat zijn. We bidden u om uw nabijheid, ook voor allen die bedroefd en beproefd werden. Gedenk de rouwdragenden. Mevrouw van Doorn uit IJzendoorn, die in de afgelopen week bij het graf van haar dochter stond, tezamen met allen die haar lief zijn. Gedenk ook de familie van de Wielen. We bidden nu voor de familie van Inge, die ook geroepen werd om een vader en opa te begraven. We bidden nu voor de families van Dijk, waar een moeder en oma en overgrootmoeder kwam te overlijden. Draag allen die in rouw en smart het treurig hart tot u opheffen. En troost, o God, door uw nabijheid. En dat we ook elk ander met troostrijke woorden mogen bemoedigen. En ook het gebed niet vergeten. We bidden u voor het werk van de zending. We mogen straks onze gaven er weer voor geven. Laat ook uw woord zijn loop hebben. En ook daarin te merken zijn dat u een God bent die niet zich heeft afgewend van deze wereld, maar wiens hart nog steeds uitgaat. We danken u voor de ontmoeting die er in de afgelopen week mocht zijn met Peter Kirishwa uit Kenia. De bemoedigende woorden die hij toesprak. Ook de vermanende woorden, ontdekkend om een spiegel voorgehouden te krijgen. Geef dan, o God, dat we niet lauw zijn of koud, maar bewogen, betrokken door uzelf en op uzelf. En wees onze leidsman, onze gids. Zorg zo voor ons, Heere God, in al onze levensomstandigheden. We vragen het van u, onverdiend. Maar uit genade vragen we het, omdat we daarvan afhankelijk zijn. En dat geeft u en dat bent u. In Jezus' naam. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 73. De versen 12 en 14, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefde waardig schatten. Maar wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. 12 en 14 van Psalm 73. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. En wees een zegen. God met u. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.